Een hele goede morgen. Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Ik ben 1 keer eerder hier geweest, geloof ik. Of 2 keer, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval 1 keer. En het is een vreugde om vanmorgen weer in jullie midden te mogen zijn. En samen de Heer te aanbidden. En ons verlangen naar hem ook uit te zingen. En we hebben ook gezongen, Jezus, ik hou van u. Ik heb uw liefheer boven alle dingen. En toen zat ik even wel bij mezelf na te denken, hoe zit dat bij mij? En je houdt van andere mensen natuurlijk. Je houdt van wat je hebt in dit leven. Je houdt van allerlei zaken die je affectie ook opwekken. Maar als je echt erover nadenkt van wat is nou het meest kostbaar, het meest dierbaar, dan zeg je, Heere, Uzelf. U bent de bron van het leven. U bent de bron van alle zegeningen. Alles wat ik heb, dat heb ik van u ontvangen. En ik wil u als gever en als onze God, als onze schepper. En het doel van ons leven wil ik lief hebben boven alles. En dat is een heerlijke, ook een bevrijdende gedachte. Dat maakt ons vrij van een heleboel zorgen ook. En vanmorgen wil ik tot u spreken over ook vrij zijn van angst en vrij van angst voor het lijden. Dus ik wil een paar dingen tot jullie zeggen over het lijden. We gaan straks lezen uit Romein hoofdstuk 8. Kunt u mij goed verstaan? Oké. Okay. En het is een belangrijk onderwerp. Hoe moeten we daar nou over denken, over het lijden? En ik denk dat wij allemaal wel ook te maken hebben met angst, zorgen. Niemand van ons is helemaal zonder angst natuurlijk. En dat is ook niet realistisch om dat te zeggen. Ik denk dat we in dit leven bij tijd en wijle nog steeds wel angst zullen ervaren. Dat is ook wat de psalmen natuurlijk verwoorden. Als we de psalmen lezen, dan wordt er ook de angst over allerlei dingen die benauwend kunnen zijn, wordt er ook verwoord. Maar toch geloof ik dat wij als kinderen van God, als mensen die aan hem zijn verbonden, die hem hebben leren kennen, die zijn kinderen zijn geworden, dat het toch anders is. Wij kunnen het lijden niet helemaal begrijpen. Het probleem van het lijden, waarom is er zoveel lijden? Waarom gebeuren er zulke nare dingen in dit leven als God er is en als hij liefdevol en almachtig is? Dat kunnen wij niet helemaal begrijpen. Dus het probleem van het lijden, dat wordt niet helemaal opgelost. Dat noemen we het probleem van het lijden. Dat kunnen we niet helemaal oplossen. We blijven met waarom-vragen zitten. En misschien dat u ook wel met grote waarom-vragen zit in uw leven. Maar toch geloof ik dat je als christen daar anders mee omgaat. Als christen is het toch anders. Ook als je persoonlijk met lijden wordt geconfronteerd. Want je hebt een kader waarbinnen je het wel kan plaatsen. En dat is wat een niet-christen niet heeft. Iemand die de Bijbel niet kent, die heeft dat niet. Die heeft niet dat kader. En vanmorgen wil ik een paar dingen schetsen over dat kader. Dat kader waardoor wij het lijden beter aankunnen. Waardoor we er niet aan onderdoor zullen gaan als je daaraan vasthoudt. Als je dat echt gelooft. Een kader waardoor je het kan plaatsen. En waardoor je het ook kan accepteren op een gegeven moment, alhoewel dat ook heel moeilijk kan zijn om het lijden en verlies te accepteren. Maar waar ik vanmorgen over spreek is een aantal zaken die dat kader schetsen, waardoor u er wat minder bang voor zult zijn. Dus dat we wat minder bang hoeven te zijn voor moeilijke dingen. En dat we daardoor ook minder bezorgd door het leven kunnen gaan. Want dit vind ik ook een bevrijdende gedachte, nog bij wijze van inleiding voordat we Romeinen 8 gaan lezen. Weet je, niet wat u overkomt is het meest bepalend voor hoe het met u gaat. Niet de omstandigheden, niet de tegenslagen, de teleurstellingen, niet de voorspoed of de tegenspoed is het meest bepalend voor hoe het met u, met jou gaat. Maar hoe je daarop reageert. Want er zijn mensen die hele nare dingen meemaken en grote verliezen lijden in dit leven. En die er beter door worden. En er zijn mensen die dezelfde nare dingen meemaken, vergelijkbare moeilijkheden meemaken en er bitter door worden. En dat wordt niet bepaald dus door de moeilijkheden die ze meemaken, maar dat wordt bepaald door de manier waarop ze erop reageren. En als we lezen in Matthäus 8 dat Jezus in het schip is met de discipelen en dat het begint te stormen op het meer van Galilea, dan lezen we dat Jezus, dat hij ligt te slapen op het meer in de boot, terwijl het zo stormt, en de discipelen worden wanhopig. En ze worden zeer bevreesd. En ze maken Jezus wakker. En ze zeggen, Heere, wij vergaan. En dan zegt hij tegen hen, waarom zijn jullie zo bevreesd, kleingelovigen? Dus daar zien we dat in dezelfde omstandigheden de Heer Jezus rustig blijft. En dat de discipelen heel erg bang worden. En ik hoop dat het woord van vanmorgen, als het stormt in uw leven, of als het misschien in het verleden heeft gestormd, of als het in de toekomst nog gaat stormen in uw leven, dat wij wat meer als gevolg van dit woord zullen lijken op de Heer Jezus, die toch rustig kon blijven te midden van die stormen. En dat dit woord van vanmorgen ook de storm in uw hart tot bedaren zal brengen. Dat u vrede zult kennen, omdat u deze dingen weet. Omdat u dit kader hebt. We gaan met elkaar lezen Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 15. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Romeinen 8, vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, indien wij delen in zijn lijden, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop immers. Wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. Dit is een van de hoogste bergtoppen in het landschap van de Schrift. Een van de mooiste gedeelten uit de Bijbel. En voor velen van u denk ik ook een heel geliefd tekstgedeelte. Ik wil drie dingen noemen die ons helpen om niet wanhopig te worden als we met moeilijke dingen worden geconfronteerd. Ten eerste, het is niet abnormaal om het moeilijk te hebben. Het is niet abnormaal om ook lijden in dit leven mee te maken. Ik denk dat we kunnen zeggen dat ieder mens wel door één of meerdere crisis gaat in zijn of haar leven. Een crisis is de algemene menselijke ervaring. Er zijn moeilijke fasen waar je doorheen gaat. Vers 17. Indien wij delen in zijn lijden. Dat staat in de MBG-vertaling. En het woordje indien in het Grieks is niet een voorwaarde, maar is een feit. Dus niet, mocht het ooit zo zijn dat je deelt in zijn lijden. Nee, nu wij ook delen in zijn lijden. Dat is de betekenis van dat Griekse woordje wat met indien of met wanneer in de herziene statenvertaling is vertaald. Met andere woorden, wij hebben deel aan zijn lijden. Het is niet voor een select gezelschap, het is niet voor enkelen. Nee, alle gelovigen delen in zijn lijden. Wat wordt ermee bedoeld? Natuurlijk niet het verzoenende lijden van de Heer Jezus. Daarin was hij uniek, dat hij gestorven is voor onze zonde, dat hij de straf op de zonde heeft gedragen. In zijn verzoenende lijden hoeven wij niet te delen en daar hoeven we ook niks aan toe te voegen. Maar wij delen in zijn lijden in die zin dat Jezus, de Zoon van God, dat hij in dit leven ook heeft geleden. Lees het evangelie. Hij is moe geweest. Hij heeft honger gehad. Hij heeft dorst gehad aan het kruis, mij dorst. Hij heeft het lichamelijk zwaar gehad. Hij heeft lichamelijk geleden. Hij was een man van smarten, vertrouwd met ziekte. Hij is mishandeld. Hij is lichamelijk mishandeld. Ze hebben hem gegezeld. Hij is gekruisigd. Je handen en je voeten zijn je meest gevoelige leden van je lichaam. Je handen en je voeten zijn heel gevoelig. Daar zijn spijkers door zijn handen en voeten geslagen. Grote, dikke ijzeren nagels, spijkers. Maar ook sociaal heeft hij geleden. Hij is verworpen door mensen. Hij is afgekeurd. Hij is gepest. Hij had vijanden. Hij is vervolgd. In de steek gelaten. Hij heeft het moeilijk gehad in zijn ziel. In zijn emoties. Hij heeft angst gekend. Hij heeft verdriet gekend. Hij heeft boosheid gekend. Alle moeilijke menselijke emoties die wij soms hebben, Jezus heeft er deel aan gekregen. En als er dan staat, als wij delen in zijn lijden, dan betekent dat dat ook wij in dit leven soms dit soort dingen zullen meemaken. Wij leven in een gevallen wereld. Wij leven in een schepping die is aangetast door de zondeval. Wij leven op een vervloekte aardbodem. En het is met zweet dat we ons werk doen. En met moeite. En het is met pijn dat vrouwen een kind baren. enzovoort, enzovoort. Dit hoofdstuk zegt, de schepping is aan de vergankelijkheid, is aan de frustratie onderworpen. Vers 20, daar staat, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. In de NBG-vertaling is aan de hoe staat het ook weer in de NBG-vertaling? De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En in vers 21 staat dienstbaar aan de vergankelijkheid. De slavernij aan het verderf. Vers 22, de schepping zucht en is in barensnood. Een vrouw in barensnood heeft het moeilijk. Zuchten, wij kennen dat. Af en toe zuchten wij, lichamelijk. Zo is de schepping. Deze schepping is in nood en wij leven in deze schepping. En zoiets wat er afgelopen vrijdag is gebeurd met de zoon van onze vorstin, van onze koningin. Dat is vreselijk. En wat een drama, wat een pijn. Het heeft mij geraakt. Laten we straks ook bidden voor Johan Friso. Maar dat soort dingen gebeuren. Ga je op vakantie om te genieten, om even te ontspannen met je vrouw, met je kindertjes. En ineens lig je op de intensive care. Wat een verdriet. Misschien heeft u zoiets ook wel eens meegemaakt. Maar dit is de eerste gedachte. En misschien zegt u, nou, dat is niet zo'n fijne boodschap. Nou, ik ga natuurlijk nog veel meer zeggen. Maar wat wel bemoedigend is, dat is wat ik gewoon tegen u wil zeggen. Dat als u soms door moeilijke dingen heen gaat. Als jij soms tegenslagen te verwerken krijgt in dit leven. Denk dan alsjeblieft niet. Ik ben de enige die dit moet meemaken. Denk niet, dat heb ik weer hoor. Denk niet van ik ben een uitzondering. Wat heb ik toch pech in het leven. Weet je, ik denk dat het een tactiek van de Satan is om mensen te laten denken dat ze een buitenbeentje zijn. Dat ze er niet bij horen omdat zij bepaalde moeilijke dingen hebben meegemaakt. En dat het een tactiek van Satan is om te denken van, nou jij bent zo apart, jij bent zo anders en het zit jou zo tegen. En wat jij meemaakt, kijk maar eens om je heen, alle andere mensen hebben het veel fijner en hebben het veel beter en hebben veel meer geluk. En dan denk je dat je een mislukkeling bent door wat je meemaakt. Maar dat is niet waar. Natuurlijk is het zo dat de een meer lijden meemaakt dan de ander. Maar heel veel mensen maken moeilijke dingen mee. En er zijn altijd nog heel veel andere mensen in het leven die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als jij. En als je uiteindelijk denkt van is er iemand die mij echt kan begrijpen in wat ik meemaak. Want ik ervaar het als heel eenzaam in wat ik meemaak. Dan mag je weten dat Jezus zelf heeft geleden op zo'n wijze dat hij met jou kan meevoelen. Als je denkt dat er geen ander mens om je heen is die werkelijk jou kan begrijpen in jouw lijden, dan zegt de Bijbel heel duidelijk, hij kan met jou meevoelen. In alle dingen heeft hij op gelijke wijze als wij geleden. En zijn lijden is uiteindelijk veel en veel dieper geweest dan jouw lijden. Dat mag je echt weten. Niemand heeft zo geleden in dit leven als Jezus. En daarom ben je niet alleen daarin. Je bent niet alleen in je lijden. Ik sprak een keer voor jongeren. Ik heb ook afgelopen week nog voor jongvolwassenen gesproken. En dan luister je naar de verhalen van jongvolwassenen. En zelfs tieners en jongvolwassen mensen hebben soms al zoveel moeilijke dingen meegemaakt. In de relationele sfeer. Of vanwege de sfeer thuis in het ouderlijk gezin. Of vanwege de echtscheiding van hun ouders. Of vanwege het verlies van een dierbare. Of het verlies van een moeder of een vader. Of vanwege ziekte. Of vanwege wat andere mensen hen hebben aangedaan. Onrecht. Nare dingen die mensen hebben gezegd of gedaan. Of dat mensen je in de steek hebben gelaten. Of dat je je buitengesloten voelt door vriendjes of vriendinnetjes of wat dan ook. Allemaal gaan we door die dingen heen. En wij verbergen het soms zo goed voor anderen. Maar diep van binnen leven er dan toch allerlei dingen. We mogen beseffen dat we daarin elkaar de hand kunnen geven. En het is ook zo goed als we leren erover te praten, eerlijk te zijn en met elkaar te delen, zodat we ook elkaars last kunnen dragen. Maar ten eerste, je bent niet alleen. Heel duidelijk uit Romeinen 8. Wij worden gerekend als slachtschapen. Wij worden de ganse dag gedood. Jezus heeft gezegd, in deze wereld leid je verdrukking. Hij heeft het hier over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Lees ook over de ervaring van de christenen in de eerste eeuwen. Kijk naar die films over het Romeinse Rijk. Kijk naar wat er in het Colosseum in Rome is gebeurd. Kijk naar wat er in de arena's in het Romeinse Rijk heeft plaatsgevonden. Waar christenen voor de leeuwen zijn geworpen. Waar christenen in de pauze tussen de gladiatorgevechten door ter dood werden veroordeeld. Als de mensen pauze hadden van het vermaak van de gladiatoren, werden ze eventjes daar ter dood veroordeeld en gewoon gedood en vermoord voor het oog van een hele volle arena. Dat was de ervaring van de eerste christenen. En de kerk is nog steeds een leidende kerk. Want in Nederland worden wij niet zo vervolgd, maar wereldwijd wordt de kerk gigantisch vervolgd. Wij delen in zijn lijden. En toch zegt Paulus, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. In dit alles. Waarom? Tweede gedachte. Het lijden wordt door God gebruikt. Niet dat God de bron is van alle lijden. Niet dat hij het doet. God is niet de auteur van het kwaad. Want in hem is helemaal geen duisternis. En dit snappen we niet helemaal. Hier komen we theologisch en filosofisch op een gebied waar we niet helemaal uitkomen, laat ik het zo zeggen. Maar dit weten wij wel zeker. En dit geeft ons dat kader. God gebruikt tegenslagen, teleurstellingen in ons leven. En hij kan daar iets goeds uit doen voortkomen. En dat doet hij ook. Voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Voor hen die kinderen van God zijn geworden. Voor hen die bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Geldt dit, dat God in alle dingen meewerkt ten goede. Dat hij alle dingen ten goede doet meewerken. En dat is een vers dat natuurlijk heel veel wordt geciteerd. En ik zou zeggen, wees voorzichtig met het citeren daarvan. Ik doe dat vanmorgen ook in voorzichtigheid. Want ik weet dat sommige van jullie dingen hebben meegemaakt die ik niet heb meegemaakt. Maar het gaat vanmorgen ook niet om mijn woord, maar het gaat om wat de Bijbel zegt vanmorgen. Het gaat om de waarheden die we in de schrift vinden. En die zijn voor ons allemaal het woord van God. Maar in voorzichtigheid, je moet dat niet zomaar op een ander werpen. Als iemand door een moeilijke tijd heen gaat, als iemand groot verlies heeft geleden. Ja, maar God doet alles meewerken ten goede. Wees daar voorzichtig mee. Je kan beter eerst luisteren. Je kan beter niet gelijk een vertroostend woord spreken. Mensen moeten eerst hun verhaal ook kunnen doen, denk ik. En mensen moeten er ook van de Heer van horen, denk ik. Maar toch is dit een waarheid waar we echt van overtuigd mogen zijn. En laat ik het zo zeggen. Weet u, ik heb meerdere keren ook in het verleden gesproken over lijden. En ik denk ook dat het een onderwerp is waar we bij stil moeten staan. En ik heb ook vaak gesproken over Jeremia. En hoe in het boek Jeremia pijn de deur wordt naar de hoop. Dat kan je als een soort titel boven het hele boek Jeremia plaatsen. Pijn wordt de deur naar de hoop. God maakte het dal tot een deur der hoop. Weet u nog in dat lied? En dat is het dal van Achor. Een deur van hoop wordt het. Nou, ik wil u uitdagen om hierover na te denken. Iemand die wees mij daar een keer op. Iemand zei een keer tegen mij, Oscar, heb je wel eens beseft dat bijna alle grote namen van mensen die we in de Bijbel tegenkomen, als we denken aan de grote personen die God op een bijzondere wijze heeft gebruikt, dat het bijna in al die levens zo is geweest dat ze door een gigantisch moeilijke tijd ook heen zijn gegaan. Denk eens aan Abraham. Hij moest alles verlaten en zijn zoon op het altaar leggen. Denk eens aan Jacob, die zichzelf in de nesten werkte. Eerst bij zijn broer en daarna bij zijn oom. En dan een worsteling heeft met God bij de Jabok. En geslagen wordt en kreupel verder door het leven gaat. Denk eens aan Jozef. Die verkocht wordt door zijn broers. En onterecht wordt beschuldigd van overspel. En daardoor jaren in de gevangenis komt. Denk eens aan Mozes. Die moet vluchten omdat hij een fout maakt en de mensen praten over hem. En 40 jaar in de woestijn nadat hij een soort kroonprins aan het hof was geweest van de machtigste man op aarde. En een super, super opleiding had gehad en een ongelooflijk veelbelovende toekomst had. En een carrière van je welste voor zich had en 40 jaar lang schaapherder wordt in de woestijn. Denk eens aan David, waarvan de vrouwen hadden gezongen. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. Hij was al een bekende man in Israël als jonge vent. De zalving van God rustte op zijn leven. En jaren en jaren lang moet hij wegvluchten voor zijn schoonvader die hem obsessief achterna zit en hem wil doden. En het wordt zo bizar dat hij uiteindelijk zelfs zijn toevlucht neemt bij de Filistijnen. Terwijl die Goliath de grote Filistijn had verslagen en zoveel veldslagen tegen de Filistijnen had gevoerd. Het is absurd wat er in het leven van David gebeurt. We lezen dat nu weer aan tafel thuis in ons gezin. En ik merk dat die geschiedenis mijn kinderen ook boeit. Zoveel tegenslagen. En ik noemde al Jeremia. En kijk eens naar Daniel. En kijk eens naar Jezus. Pijn wordt de deur der hoop. Kijk eens naar Paulus en Petrus. Apostelen, Johannes, bijna allemaal de marteldood gestorven. Het is een rode draad in de Bijbel. En ik weet nog goed dat ik als jonge man gingen we naar een nieuwjaarsweekend van Jong en Vrij in Rokanje. Misschien dat sommigen van mijn leeftijd ook wel waren in die tijd. In de halverwege de jaren 80. En Nico van Biljouw die sprak over teleurstellingen. En toen kwam er een jonge man naar hem toe en die zei tegen Nico van Biljouw: Nico, wil je voor me bidden dat ik later net zo tot zegen mag zijn voor mensen als jij bent? Want ik zie gewoon dat God je gebruikt. En ik zie dat je een instrument bent in Gods hand. En het is zo fijn om naar je te luisteren. En je bent een man van God. Wil je bidden dat ook ik door God gebruikt zal worden? En Nico zegt, dat wil ik doen, lieve jongen. Maar ben je ook bereid om net zoveel teleurstellingen mee te maken als ik heb meegemaakt? En dat ben ik nooit vergeten. Dat is een rode draad. Weet je, als je soms mensen tegenkomt waarvan je denkt, ik proef Christus in deze persoon. Ik proef iets van de zachtmoedigheid van Jezus. Ik proef iets van de liefde van Jezus. Van de genadevolle houding van Jezus. Ik proef iets van de nederigheid van Jezus in deze persoon. Weet je, dan is mijn ervaring dat ik vaak mensen tegenover me heb die hun deel aan het lijden hebben gehad. God doet alle dingen meewerken ten goede. Ja, niet in alle opzichten ten goede. Als je een auto-ongeluk krijgt, is dat niet altijd goed voor je lichamelijke gezondheid. Als je een enorme burn-out meemaakt, is dat niet altijd goed voor je psychische gezondheid. Daar kan je blijvende gevolgen aan overhouden. Enzovoort, enzovoort. Niet in alle opzichten werkt het lijden altijd ten goede. Maar het werkt ten goede voor dat wat God met ons op het oog heeft. En dat is Christus gelijkvormigheid. Bestemd tot gelijkvormigheid en het beeld van zijn zoon. Zo werkt God. Hij heeft een doel met u en met mij. Hij heeft een doel met jouw leven. Hij is ons aan het hervormen. Hij is ons aan het vernieuwen. Hij is van ons mooie mensen aan het maken. Steeds mooiere mensen. Ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. En de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dus die verdrukking van een ogenblik bewerkt iets. Het is niet alleen maar nu verdrukking en straks heerlijkheid. Nee, die verdrukking bewerkt die heerlijkheid. God gebruikt het. Hij gebruikt het om ons meer te maken als mensen die zijn beeld dragen, dat we nog meer zijn beeld gaan weerspiegelen. Dat mensen de heerlijkheid van God in ons leven zien. Als we onze bezittingen verliezen, dan verliezen we niets. Als we onze gezondheid verliezen, dan verliezen we iets. Maar als we ons karakter verliezen, dan verliezen we alles. Hoort u dat? Wat is voor u belangrijk? We worden geconditioneerd om bezittingen belangrijk te vinden. Maar als christenen met het oog op de eeuwigheid zijn bezittingen van zeer betrekkelijke waarde. Laten we daar ons hart niet aan geven. Veel van mensen zeggen, als je maar gezond bent. En natuurlijk, prijs de Heer voor gezondheid. We mogen bidden voor gezondheid. Prijs de Heer als God geneest. Maar laten we het niet verafgoden, want we zijn slechts op weg naar het eeuwige leven. Dit is slechts de kleedkamer van het echte spel dat straks gaat komen. Dit is slechts de voorbereidingsschool op het leven dat aanstaande is. Onze gezondheid is niet alles. En onze gezondheid is kwetsbaar en we leven in een vergankelijk lichaam. Maar karakter, wat God hier van ons maakt, van onszelf als persoon, dat als wij sterven, weet je, denk hier eens over na, als jij straks bent gestorven, en als straks de begrafenisdienst plaatsvindt voor jouw leven, hoe wil je dan dat mensen aan jou terugdenken? Als mensen dan aan jouw leven denken, waar denken ze dan aan? Waar jij voor bent gegaan? Wat jij als hoogste waarde in het leven hebt gehad? Wat jij als doel in het leven hebt gehad? Waar jij gewoon voor hebt geleefd? Laat het zo zijn, dat is ook verlangen voor mijn eigen leven, dat als mensen aan ons denken, aan mij denken, dat het gaat om iemand die eerbaar, dienstbaar, nederig, heilig, liefdevol, genadevol, gevend, Christus gelijkvormig heeft geleefd. Daar gaat het om. Je kan maar beter wat meer lijden en wat meer verliezen lijden in dit leven en wat meer tegenslagen meemaken en daardoor meer op Christus gaan lijken dan dat het je leven lang voor de wind gaat en dat je onwijs rijk wordt en allerlei dure vakanties kan hebben enzovoort enzovoort en voortdurend bezig bent je te vermaken en je eigen begeerte te vervullen. Maar je blijft eigenlijk een zondig en een lelijk en een onaantrekkelijk mens omdat je een pure egoïst bent. Dat is erg. Ik ben bang dat rijkdom en voorspoed heel veel mensen kapot maakt. Daarom. Voorspoed is gevaarlijker dan tegenspoed. En daarom hoeven we niet bang te zijn voor het lijden. Omdat God het gebruikt. Het laatste gedachte. Het eerste is dit. Je bent niet alleen. Het tweede is dit. God gebruikt het. Het derde is. De strijd in dit leven is niet het enige en heeft niet het laatste woord. Maar wij hebben een onwankelbare hoop. En daarom hoeven we nooit wanhopig te worden. Want er is meer dan alleen onze moeilijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hier heb je het lijden. En vul maar in voor uzelf. Hier heb je die vreselijke dingen die zijn gebeurd. Hier heb je datgene wat jou zo verdriet heeft gedaan. Hier heb je dat rottige gedrag van andere mensen in je leven. Want soms kunnen mensen zo wreed zijn. Hè? Mensen kunnen zo bot en zo lelijk zijn. Mensen kunnen zulke rottige dingen doen. En hier heb je dat wat jou beangstigd heeft. En dat wat jou ten neer hebt gehaald. Op de weegschaal. En hier heb je de werkelijkheid van Gods toekomst met jouw leven. De heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Hier heb je het gewicht van Gods heerlijkheid. Wist u dat het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid, kadosh, dat betekent gewicht. Dat is ook gewoon het woord gewicht. Wat is nou zwaarder? Nou, de weegschaal slaat met een klap zo uit. Al die moeilijkheden die u heeft meegemaakt. En alles wat u in dit leven nog zult meemaken. En we weten het niet. Ik weet ook niet wat ik nog zal meemaken. Ook mij kunnen hele moeilijke dingen overkomen. Ik heb 4 kinderen, maar kinderen hebben maakt je kwetsbaar. Ik heb 2 collega's wiens zoon kanker heeft. Weet je, we weten niet wat we nog zullen meemaken. Maar we weten wel dat die weegschaal met een hele grote klap zo uitslaat. En daarom wees er niet al te bang voor. Want er is altijd die werkelijkheid van Gods heerlijke toekomst met ons leven. En we hebben die hoop als een anker voor onze ziel. Zo staat het in Hebreeën. Die hoop die hebben wij. Weet je, het kan stormen in je leven. Het kan stormen in je ziel. Het schip van jouw leven kan in gigantische stormen terechtkomen. Maar je hebt een anker waardoor je schip nooit schipbreuk zal lijden. Een anker voor je ziel tot in het heiligdom van God. En dat is de hoop die wij hebben. Zo zegt de Hebreeënbrief het. De hoop die wij hebben. We weten zeker dat er veel meer is dan alleen maar de moeilijke dingen die we hier en nu meemaken. Weet je, het grote probleem. Ik ben een boek aan het schrijven. De titel daarvan is Zien en Leven. Ik ben er de laatste weken intensief mee bezig. En ik word er steeds enthousiaster over. En het is terug naar de basis van het evangelie. Als het uit is, dan laat ik het u weten. Maar zien en leven. Weet je, het heeft in het christelijk leven zoveel te maken met zien. Een niet-christen ziet deze dingen niet. Die heeft niet die hoop, die heeft niet dat zicht op toekomstige heerlijkheid. Wat lijkt het me ontzettend moeilijk om zonder zicht op God, zonder zicht op Jezus, zonder zicht op de glorie en heiligheid van God, zonder zicht op de grootheid van God en op de liefde van God, zonder zicht op het heilsplan van God, zonder zicht op de toekomst van God met deze wereld te leven. Het lijkt me een ramp. Ik zou denk ik niet meer echt vreugdevol kunnen leven als ik dat zicht niet zou hebben. Maar wij hebben als christenen zicht. Wij zien en daarom leven wij. Wij zien Gods plan. En we weten dat Hij ons heeft geroepen tot zijn eeuwige koninkrijk en heerlijkheid. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij zien Jezus die ons is voorgegaan in dit leven. En die is gestorven. En die is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gevaren. Wij zien Hem en wij weten dat zijn overwinning onze overwinning is. Dat zijn leven ons leven is. Dat zijn glorie onze glorie is. Wij weten dat wij, nu wij delen in zijn lijden, wij ook delen in zijn heerlijkheid. Dat weten wij. We zijn één met Hem die nu al gezeten is in de hemel aan de rechterhand van de Vader. En daarom is onze toekomstige heerlijkheid zeker. Daarom zegt Paulus ook, die hij heeft gerechtvaardigd, hè, die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt, voltooid verleden tijd. Die heeft hij verheerlijkt. Wat hij hiermee bedoelt is dit, onze toekomstige heerlijkheid is zo zeker, dat we nu al kunnen praten over, we zijn verheerlijkt. Je kan het hiermee vergelijken, je hebt je diploma al gehaald, je bent al geslaagd voor je examen. De overwinning is al behaald, alleen je moet het diploma nog in ontvangst krijgen. Maar omdat je cijferlijst goed genoeg is, omdat er al duidelijk is gezegd, je bent geslaagd, dat je diploma krijgt is slechts een kwestie van tijd. Het zal komen. Dus je bent al geslaagd, alhoewel je nog je diploma-uitreiking moet krijgen. Zo is het met ons als christenen. We hebben ons diploma nog niet ontvangen. En daarom hebben we het soms nog wel moeilijk, maar we zijn wel geslaagd. En het zal zeker komen. We weten het absoluut. Zeker. Weet je, dat maakt het leven heel anders. Ik wil afsluiten met een beeld wat ik al vaak heb gebruikt, maar het is zo behulpzaam. Die hoop, doet ons ontspannen. Dit is een heel mooi verhaal, het is echt gebeurd, wat ik nu ga vertellen, en daar sluit ik mee af. Ze waren een brug aan het bouwen over een diep ravijn. En toen ze die brug aan het bouwen waren, dat was gevaarlijk werk natuurlijk, want het was op grote hoogte en ze moesten over die enorme diepe kloof, over dat ravijn moest een brug gebouwd worden. En er gebeurden enkele ongelukken. En tijdens het werk vielen er enkele mensen naar beneden. Toen zeiden ze, dit kan niet meer. Dit mag niet. Dus men hing een net onder het bouwwerk. Een opvangnet. En daarna gingen ze verder met werken. En weet je wat er toen gebeurde? Niemand viel meer in het net. Want men was minder bang om te vallen. En omdat men minder bang was om te vallen, viel men ook niet meer. Dat net gaf ontspanning. En door die ontspanning deden ze het beter. Ze waren niet meer bang om te vallen. En daardoor vielen ze ook niet meer. En zo is het ook in ons leven. Als wij weten dat we altijd, wat er ook gebeurt, worden opgevangen door de liefdevolle armen van God. Er zijn eeuwige armen onder ons. We zijn in zijn ontferming aangenomen. Hij heeft ons aangenomen tot zijn eigen kinderen. Hij zal ons nooit meer loslaten. Niets zal ons ooit meer kunnen scheiden van zijn liefde. Het net van het einde van Romeinen 8, dat is onder ons. Het doet ons ontspannen. Mijn leven kan niet meer stuk, wat er ook gebeurt. En daardoor doe je het beter. Zullen we samen de Heer danken? Hemelse Vader, wij willen u loven en prijzen met ons hele hart. We danken u dat u ons zicht geeft op uw waarheid, de waarheid die ons vrijmaakt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u één met ons bent geworden, ook in ons lijden. Dat u in onze huid bent gekropen en met ons kan meevoelen in alles wat we meemaken. Dank u wel dat u voor ons de overwinning hebt behaald en dat we mogen zeggen met Paulus, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dank u wel dat u het gebruikt, dat u ons vormt. En dat bidden we met elkaar, Heer, dat smeken we u vanmorgen met elkaar. En dat willen we ook uitspreken, dat dat het belangrijkste is in ons leven. Dat we meer op u mogen gaan lijken. Dat Christus gelijkvormigheid meer en meer zo mag zijn in ons leven. We bidden nu met elkaar vanmorgen voor onze prins Johan Friso. Die vecht voor zijn leven in het ziekenhuis in Innsbruck. We willen nu vragen, Vader, wilt u hem bewaren? Wilt u hem herstellen? Wilt u geven dat hij weer goed zal zijn? Wilt u geven dat hij bewaard mag blijven voor zijn vrouw en kinderen? En voor zijn moeder en voor zijn broers en familie. We bidden voor ons koninklijk huis die op dit moment door een hele moeilijke tijd gaat. Wilt u hen zegenen en vertroosten en nabij zijn? We willen u echt bidden, Heer, dat u uw genezende hand naar Johan Friso wilt uitstrekken. Heer, en dat u hem wilt oprichten. En we bidden voor alle anderen die wij kennen. Die ook moeilijke dingen hebben meegemaakt of nu door moeilijke dingen heen gaan. Heer, u kent hun namen. Dank u dat we ook persoonlijk hun namen mogen noemen bij u in onze persoonlijke gebeden. Dat u hoort en verhoort. Dat u een God bent die uitredding geeft in benauwenissen. En bovenal dat u ons zicht geeft op uzelf en op uw heerlijkheid. Dank u wel dat wij als erfgenamen van God in het leven mogen staan. Dat wij als erfgenamen van uw koninkrijk dat aanstaande is, in het leven mogen staan. Heer, open onze ogen nog veel meer voor uw waarheid. En zegen ons, Heer, ook als we deze dienst afsluiten, zegen ons met heel veel van uw liefde in ons hart, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen een heel mooi lied, 575 uit Opwekking. En dat sluit ook aan bij de prediking, Jezus alleen, ik bouw op hem. En ook door de stormen van het leven gaan we, komt erin naar voren, lied 575, tenminste als dat is gelukt om dat te zingen. Ja, 575. Zullen we gaan staan bij het zingen van dat lied en daarna zullen we bidden om de zegen van de Heer. Oh, bidden om de zegen van de Heer. De God nu der hopen, vervullen ons met louter vreugde en vrede in ons geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En mogen zo de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader, en de gemeenschap en de vertroosting van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen.